Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 111, het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Het derde vers van Psalm 111. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 119 vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Het 52ste vers van Psalm 119, na de lezing van de wet des Heren, toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt preken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22. Wij noemden u Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen: dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt: ik ben rijk en verrijkt geworden. Ik heb geen dienstgebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden. En witte klederen, opdat gij moog bekleed worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. De tweede lezing vindt u in Genesis 18. En wel de versen 1 tot en met 8. Wij noemden u Genesis 18, vers 1 tot en met 8. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur van de tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde en hij zei, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen dat gij uw hart sterkt. Daarna zult ge voortgaan. Daarom, omdat gij tot uw recht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara. En hij zei, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had en hij zette het hem voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Amen. Tot zover de beide lezingen. Dit laatste gedeelte, Genesis 18, vers 1 tot 8, is de stof voor de prediking. En als kerntekst lees ik u de versen 1 en 2, het eerste gedeelte. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als in de deur van de tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo bent u tot ons gekomen. O verhoogde Christus, als de getrouwe getuige, als het begin van de schepping Gods. Buiten de deur van de gemeente. Hoe kan het? O, wellicht hebben we ons eigen hart er al naast gelegd. En moeten we toestemmen, Heere, zo is het nu. Ik ben lid van uw gemeente. Ik ben gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. En toch, nooit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus geproefd en gesmaakt. Ten diepste een vreemdeling van hem. En dan dit woord. Zie, let op. Nu ben ik er. En ik klop door mijn stem te laten horen. En indien iemand, wie dan ook maar, de deur zal open doen, ik kom binnen. En ik ga maaltijd houden, dat wil zeggen, ik ga gemeenschap houden. O, dan laat u zichzelf proeven en smaken. U brengt alles mee. Ik zal avondmaal houden. En hij met mij. Dat is het gevolg daarvan. Van alles wat u doet.
en alles wat u zegt. O Heere, mogen we zo vanmorgen luisteren. Als we nog nooit eerder de stem van de Heere Jezus hoorden. En als wij een schaap van uw kudde mogen zijn. Wat is het dan waar, mijn schapen horen mijn stem. En er is ook een dienst als vanmorgen weer bedoeld om ons te wijden in de grazige weide van uw woord. Om ons te goed te doen aan dat wat u ons schenkt. En we komen u bidden om de hulp van uw geest, opdat die ons leidt. Aan de grazige weiden van uw woord en aan zeer stille wateren en in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. O, dat onze ziel gespijzigd en gelaafd mag worden. Dat wij weer voedsel mogen krijgen op onze aardse reis. Onderweg naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. En we zullen aan de geschiedenis van Abraham ook bemerken dat dat altijd niet eenvoudig is. Maar nochtans, ook hier blijkt weer dat u zich present stelt, dat u verschijnt aan hem, dat u spreekt tot hem. En dat is ook de wijze waarop u tot nu toe met uw kerk omgaat. U openbaart zich, u geeft ogen van het geloof, omdat we zien. En u geeft dat we uw woord mogen horen en ter harte nemen. En daarom komen we om die Heilige Geest bidden. Want Heer, anders gaat het aan ons voorbij. Immers uw geest is het, die ons in al de waarheid leidt. En dan spaart u ons vlees niet, ook vanmorgen niet. Als wij vermaning nodig hebben, is het een genade van u als we het mogen ontvangen. Als we hongeren en dorsten, wil u ons hart vervullen met uzelf. Opdat wij uw naam zouden belijden, Heer. Het gaat toch immers om uw naam, het gaat om uw eer. En daar gebruikt u ook de bediening der verzoening voor. Opdat onze mond zal overvloeien tot uw eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wij denken aan hen die met ons meeluisteren. Verbonden zijn door de kerktelefoon. Later nog luisteren zullen. Schenk ze ook uw zegen. Kan moeilijk zijn. Kunnen ziek zijn. We kunnen in geestelijke nood verkeren. Wat kan ons hart heen en weer geslingerd worden tussen geloof en ongeloof. Oh, en dan is er maar één die ons in de ruimte kan stellen. En dat bent u. En daarom, zonder u kunnen we niets doen, Heere. Denk aan ons toch in genade om uw goedheid de ere te geven. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat het een woord zijn dat voor ons allen bestemd zal zijn. Dat we er zo naar zullen luisteren als aan ons heel persoonlijk gericht. Wij vragen het u. Om Christus willen de vergeving van al onze zonden. Amen. Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen vanmiddag. Het gaat om 4:00. 4:00 voor kandidaat F van Binsbergen. Volgende week zondag 23 juni. Hoopt om 10:00 voor te gaan dominee J. Koppelaar. Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken. En om 16:30 kandidaat L. Kroneman. Woensdagavond is de kerkenraadsvergadering. Wij maken u alvast attent op de gemeentedag.
29 juni aan de Binnenmaas, zie ook de laatste nieuwsbrief en nadere informatie volgt nog. Voor al deze data geldt Deo Volente. U mag nu uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de Wycliffe Bijbelvertalers. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Van harte aanbevolen. Wij gaan u samen zingen van Psalm 133. Alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Wat er verder volgt in de drie versen van Psalm 133. Gemeente, de Heere heeft ons in zijn onuitsprekelijke genade zijn woord gegeven. De Bijbel als een goudmijn waaruit wij steeds weer oude en nieuwe schatten mogen putten. En zo is de geschiedenis die wij vanmorgen met Gods hulp willen overdenken ook weer zo'n rijke schat. En er is de bedoeling dat de Heilige Geest ons die schat aanreikt. Dat wij dat woord dat ons wordt aangereikt mogen ontvangen voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En wij dat getuigenis dan, en zo moeten we luisteren, als een gouden kleinood in ons hart zullen sluiten, zoals Maria dat gedaan heeft. En dan al die dingen zullen overleggen in ons hart. Dat woord, om het nog eenvoudiger te zeggen, als een spijze der ziel. Het woord als eten en drinken. En de Heere gaat het uitdelen vanmorgen door zijn dienaar, zoals hij dat ook middels zijn discipelen heeft gedaan. De kinderen weten dat. Er was helemaal geen eten, 5 broden en 2 visjes. Daar kun je geen 5000 mensen mee te eten geven. Maar als de Heere Jezus zegt, geef gij hun te eten, dan zorgt hij voor het eten. En ze werden allen verzadigd. En ze namen nog 12 volle korven op. Dus ze hadden bij wijze van spreken nog een keer aan de gang kunnen gaan. Zo mogen we uitdeler zijn van de menige genade Gods. En houdt u niet in. Er is niemand vanmorgen die tegen u zegt, het is niet voor jou. Zalig zijn die hongeren en dorst naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Een wonderlijk gebeuren. Want wij hebben gelezen hoe de Heere, de verbondsgod, Yahweh staat er in het Hebreeuws. Ik zal zijn die ik zijn zal. De Joden noemen hem de eeuwige. Het is die God die met Abraham zijn verbond heeft opgericht. Hij die hoog woont en troont in de hemel der heerlijkheid. Die zich omringd weet van engelen die hun aangezicht bedekken en het uitroepen heilig, heilig, heilig is de Heere. Deze God verschijnt in deze geschiedenis aan zijn vriend en knecht Abraham in de gestalte van een heel gewoon mensenkind. Een man van vlees en bloed, die zo blijkt aanvankelijk helemaal niet van zijn 2 andere reisgenoten, dat zijn engelen, die ook de gedaante van een man hebben aangenomen, te onderscheiden is. Maar het is wel de Heere die er verschijnt, er is geen twijfel aan, dat zegt vers 1. De Heere verscheen aan Abraham. En die staat daar zomaar ineens voor de tent van Abraham en die 2 andere mannen. Het is tegen de middag, zo lezen we, de dag is aan het heet worden. Abraham die zit zo wat te dommelen voor zijn tent. En als hij dan zijn ogen opslaat, dan ziet hij daar ineens 3 mannen voor hem staan. En hij zag 3 mannen en onze aandacht wordt ook gevraagd. En zie, staat er, let goed op, er staan nu 3 mannen bij de ingang van de tent van Abraham. Een tent die opgeslagen is, zo lezen we, de eikenbossen van Mamre. Ter oriëntatie, dat is zo 3 kilometer ten noorden van de stad Hebron. Dit is een volstrekt unieke gebeurtenis. U komt dit ook niet meer tegen in het Oude Testament. Het is nog nooit eerder gebeurd. Het zal ook niet meer gebeuren. Een Oude Testament is althans. Dat de Heere verschijnt in menselijk vlees. En zo gewoon alsof u en ik voor de deur staan van Abraham. Dit is al een voorafschaduwing van dat wat in het Nieuwe Testament staat te gebeuren. Want wij weten allemaal, zoals we hier aanwezig zijn, hoe God daadwerkelijk mens is geworden. In de persoon van zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En met wat een bijzondere eenvoud is dat gepaard gegaan. Het eeuwige woord dat God was en is, is vlees geworden, zegt Johannes. En dan in de gedaante van een hulpeloos kind. En in het opgroeien heeft hij onder ons gewoond. In al zijn eenvoud, zachtmoedigheid en nederigheid. In alles was de Heer Jezus de mens zoals God hem bedoeld heeft. En daar heeft God zelf ook getuigenis van gegeven als de Heer Jezus gedoopt wordt door Johannes te dopen in de Jordaan, dan klinkt daar die stem uit de hemel. Daar laat God horen hoe hij naar zijn zoon kijkt. Deze, zegt hij, is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Dus wilt u het welbehagen Gods zien, dan moet u kijken naar zijn zoon. Dan ziet u het welbehagen. En waar is die zoon voor gekomen? Om zondaren zalig te maken. Dan ziet u het welbehagen. De bedoeling. We hebben vanmorgen ook gelezen uit Openbaring 3. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gezien mocht. Wel in het getuigenis van Gods wegen. Vanmorgen wordt die zalf aangereikt. Opdat wij onze ogen zouden zalven en wij oog zouden krijgen voor de schoonheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. Hij was volmaakt mens. Hij leek in alles op ons. Geen verschil. Eén ding. Hij was zonder zonde. En dat maakte deze volmaakte mens tot een verachtelijk mens in deze boze, vijandige, zondige wereld. We hebben net gehoord hoe de hemelse Vader naar zijn zoon kijkt. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En Jesaja laat ons horen hoe wij naar hem kijken. Oh, wat een ontdekking, nietwaar? Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Aangrijpend om dat te bedenken. God die mens is geworden in zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus, in wie God al zijn welbehagen heeft en wij. Ja, het lijkt nog verder eigenlijk. Het is niet alleen een kwestie van verachten, wat natuurlijk op zich al iets verschrikkelijks is, maar dan ook nog te lezen. En dan betrekt de Heilige Geest dat woord op ons allemaal van nature. Een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Dit is je aangezicht verbergen. Dat is doelbewust je hoofd afwenden van iemand. Als u dat overkomt, en dat overkomt ons allemaal wel eens in een winkel of waar we ook zijn, dat je merkt dat iemand je niet wil zien. En misschien maken we onszelf ook wel schuldig aan dat je een ander niet wil zien. Wat doe je dan? Dan verberg je jezelf. Of die ander verbergt zich voor jou. Maar als je dat merkt dat een ander jou niet wil zien, dat voelt niet goed. Goed, dat betreft dan één persoon misschien. Maar als het over onze heiland gaat, een ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Nou, dat zou allemaal gebeuren eeuwen later. We zijn hier nog enkele duizenden jaren daarvoor. We zijn hier nog maar aan het begin van de heilsgeschiedenis. Maar toch ligt de Heer hier al een tipje van de sluier van de menswording van God op. Nou, we gaan weer terug naar Abraham. Dat is inmiddels bijna 100 jaar. 75 jaar was hij toen de Heer hem uit het heidendom riep in Ur der Chaldeeën. Mensenleven had hij daar al op zitten. En dan komt God in zijn genade tot hem. Dat is ook nog weer moedgevend voor de oudjes onder ons. Als je nog zonder de Heer leeft. Nog nooit tot geloof gekomen. Ik hoorde van de week vertellen hoe een vrouw van 83 jaar nog belijdenis des geloofs heeft afgelegd. Dat kan dus allemaal nog gebeuren. U moet niet denken, ik ben nu al zo oud, het zal al niet meer gebeuren. Nee, Abraham was 75 jaar, hij aanbad de zon, de maan en de sterren. En dan komt de Heer in zijn leven. En de Heer zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal en hij deed het. Dat was zijn bekering. Hij luisterde. Nou, daar zijn we toch vanmorgen mee begonnen in de preek, dat het daarop aankomt, dat er gehoorzaamheid zal zijn aan het woord dat tot ons komt. Kom oudjes, hoe moet het anders? Hoe kunnen we de Heer ontmoeten? Buiten de gerechtigheid van Christus om. Als eeuwig onmogelijk. Dan zullen we omkomen. En dan hier een preek gehoord hebben dat hij aan de deur van je hart staat te kloppen. Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Dat kan toch niet? En niet wegdrukken. Ook niet met vrome fratsen. Die oren heeft, zo besloot hoofdstuk 3 van Openbaring. Die oren heeft. Die moet horen, want dat staat er letterlijk. Die horen, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En daar wordt ook nogal eens een scheiding gemaakt van ja, dat is het woord, maar de geest... Nee, de geest bedient zich van het woord. Vandaar dat de verhoogde Christus dat zegt. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, dat deed Abraham. Hij verliet in gehoorzaamheid zijn land, zijn familie. En dan gaat hij naar een land. Hij weet niet eens waar hij naartoe gaat. Dat God hem wijzen zal. Het is hem tot een erfenis beloofd. En nou zijn we 25 jaar verder en dan zwerft hij nog. Als een vreemdeling door dat land Kanaan heen van noord naar zuid. Hij is zelfs inmiddels al naar Egypte geweest in verband met een vreselijke hongersnood die er heerst in Kanaan. En dan de belofte van God dat hij zou worden tot de menigte van volken. Zijn naam was notabene al veranderd van Abraham in Abraham. Maar 100 jaar, nog steeds kinderloos. Sarah 90. Weinig moedgevend. Als je dat allemaal overziet, dan is er nog maar weinig waarin hij zich heeft kunnen verheugen. Gedurende die 25 jaar dat hij de Heer gehoorzaam. Geeft ook al aan dat het leven van een kind van de Heer niet altijd over rozen gaat. Als u dat soms dacht, dan moet ik u teleurstellen. En toch zal ieder kind van God zeggen, Heer, het is goed. Het kan soms wel eens even duren voordat we dat zeggen. Ja, want we kunnen er wel eens tegenin briesen. Waarom moet het zo? Maar dan toch achteraf eens te zijn met de weg die de Heer met ons gaat. Nou, hier staat dan ineens dat gezelschap voor de deur van Abraham. En Abraham, heel volgens de Oosterse gastvrijheid. Ja, hij loopt snel, want dat is het grondwoord wat hier gebruikt wordt. Hij loopt snel op dat gezelschap toe. Hij buigt zich voorover met zijn hoofd op de grond.
En hoe het komt weten we niet, maar op een of andere manier onderscheidt Abraham de hoofdpersoon van dit gezelschap. En die hoofdpersoon die spreekt hij aan als meneer. Het is een beetje jammer dat hier vertaaltechnisch wat problemen liggen. Maar als ik nou in mijn Bijbel kijk, in vers 3, dan staat er: en hij zei de Heere met hoofdletters. Dat betekent dat er in het Hebreeuws zou staan Yahweh. Maar dat staat er niet. Dus dat is een onterechte vertaling. Het is meer exegese. Op alle andere plaatsen in dit hoofdstuk waar Heere met hoofdletter staat, is dat correct vertaald. Maar hier niet. En nou is het wel aardig, broeders, jullie hebben allemaal dezelfde Bijbel als ik. Moet u maar kijken, daar staat Heere met kleine letters. Dat is dus gecorrigeerd, dat is oké. En dan staat er in de kanttekening, dus zo oud is dat al, kan ook vertaald worden met mijne heren. Dus de godsnaam wordt hier niet genoemd. Je zou het beste kunnen vertalen met meneer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Ga daar nu Nina niet voorbij. Dat betekent zoiets van, als ik nu uw genegenheid heb opgewekt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om met mij mee te komen? En dan zorgt hij natuurlijk eerst voor water. Die mensen hebben een reis achter de rug, stoffige voeten. Hij nodigt ze uit een maaltijd. Dus eerst moet er een slaaf komen om die voeten te wassen. Dat was hoogst gebruikelijk in die tijd voordat men aan de maaltijd deel gaat nemen. En hij zegt dan dat hij brood gaat toebereiden, maar uit het vervolg blijkt dat hij ze een hele maaltijd wil geven. En dan kunnen ze weer zo vertrekken, dat zegt hij erbij. Wat merk je hier uit? Wel, dit, die geweldige gastvrijheid, die voorkomendheid en ook die onbaatzuchtigheid. Het is er Abraham echt om te doen, om dit reisgezelschap te verwennen. Ongeacht de reden van hun komst, want die weet hij niet. Als hij ze verwend heeft, kunnen ze zo weer verder reizen. Het is wel even goed om hier stil bij te staan. Want allereerst, dat is ons natuurlijk ook opgevallen, de ootmoed waarmee hij dit gezelschap tegemoet treedt. Hij valt voor ze op de grond. Het zijn volslagen onbekende mensen. Dat is in onze cultuur natuurlijk volkomen vreemd. Een beetje overdreven misschien. En hij nodigt die mensen zomaar uit. Wij worden er als oudere mensen voor gewaarschuwd in onze tijd om dat vooral niet te doen. Zo zie je dat ieder mens in zijn eigen tijdsbeeld past. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook niet nadoen, dat hoeft ook niet. Maar we kunnen er toch wel iets uit leren. En dat is dit. Om vooral vriendelijk te zijn. En voorkomend te zijn ten opzichte van onze naasten. De apostel Paulus zegt het u, vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En ook die onbaatzuchtigheid spreekt ontzettend aan, niet dingen doen opdat wij er beter van zouden worden. Nee, er belangeloos te zijn voor onze naasten. Zoals een moeder er is voor haar kind. Dat vind ik een prachtig beeld. Als een moeder haar kind vertroetelt, doet ze dat om het kind. En niet om haarzelf. Ze wil zichzelf geheel belangeloos aan dat kind geven. En kinderen waardeert het. Als je zo'n moeder mag hebben. Er zijn ook heel veel kinderen die zulke moeders niet hebben. En laat het ook maar merken. Dat je van haar houdt. Als je geen moeder meer hebt, dan verlang je nog wel eens terug naar die tijd. Zeg, wat was het toch fijn om zo dicht tegen moeder aan te zitten. En te genieten van haar liefde. Vriendelijkheid. Onbaatzuchtigheid. Paulus zegt ook, de Heer heeft de blijmoedige gever lief. Maar mensen hebben toch ook een blijmoedige gever lief. Wat is het leuk om iets te krijgen. Zomaar. omdat iemand je waardeert of aardig vindt. Je krijgt zomaar iets. Waar staat nou voor? Ja, vind ik leuk om jou eens wat te geven. Dat doet goed. Dat is genieten. Dat is ook een andere kant aan. Salomo zegt in Spreuken 23, want wie zou het brood willen eten van degene die boos is van oog? Wanneer je iets krijgt, dat is eigenlijk de bedoeling ervan, en je merkt dat het je niet van harte gegund is, de manier waarop men het geeft staat al tegen. Nou, dan komt er toch bij u ook zoiets boven en bij jou van, nee, zo hoeft het niet. Graag of anders niet. En kijk nou eens naar de houding van Abraham. Als je ziet hoe die man deze gasten tegemoet treedt. Daar is nou niets in die houding wat ook maar enigszins tegenstaat. Alles komt even positief over. Hij is voorkomend, hij is liefdevol. Weldadig. Onbaatzuchtig. Alles wat hij is en wat hij doet correspondeert met zijn benaming vader aller gelovigen. Ook in het leven van elke dag blinkt dit kind van God uit. En dat komt dan toch in heftigheid naar ons toe. Want je zit, als het goed is, toch ook je eigen leven daaraan te toetsen. Is ons doen en laten in overeenstemming met ons geloofsleven? En dan bedoel ik degene die in de Heer Jezus Christus geloven. Geen vormen godsdienst. Stralen wij iets uit van hem? Wordt het aan ons gezien? Wordt het aan ons gehoord? Dat we hem hebben lief gekregen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, leert van mij. En dat is een tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het een voortdurend proces is. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wat heeft de Heiland dat in de praktijk gebracht, nietwaar? Hij was het die zelfs het dienstwerk van een slaaf ging verrichten aan de voeten van zijn discipelen. Dat is wat geweest, u weet dat. Dat gebeurde ter gelegenheid van het laatste Pascha dat hij hier met zijn discipelen vierde op aarde. Die Pascha was geheel in gereedheid gebracht, daar had de Heer Jezus zelf voor gezorgd. Alleen er ontbrak een slaaf. Voor zijn discipelen was het onbestaanbaar dat ze dat dienstwerk zouden verrichten. Een slaaf was zo iemand minder waardig. Je handelde in slaaf. Het waren goederen. Ze werden ook gekeurd. Draai eens om. Er werd gekrepen, er werd gevoeld. Kwaliteit. Met een bod gedaan. Tegenbod. Onvoorstelbaar. Nou, zo minderwaardig was een slaaf. Dus er was geen discipel. Zo moet er ook naar kijken. Hè? Er was geen discipel die dat ging doen. En dan komt daar de koning der koningen, de Heere der Heeren. En die doet dat werk. Hij schaamt zich er niet voor. Hij doet het. Het is zelfs zo. Als je het niet toelaat, dan heb je geen deel aan hem. De Heer Jezus wil dat wij van zijn dienstwerk gebruik maken. En nou is dat wassen van vuile voeten het beeld van het schoonmaken van een vuile zondaar in Kralingse weer. Dus we hebben allemaal werk voor hem. Allemaal. Niemand uitgezonderd.
We hebben allemaal werk voor hem. Maar nu er nou ook nu zijn gang laten gaan toch. Als ik u niet was, zegt hij tegen u en tegen jou en tegen mij, heb je geen deel aan mij. Bij wijze van spreken, hier kwam ook een slaaf te pas natuurlijk bij Abraham. Die moest die voeten gaan wassen van het gezelschap. Het zou de Heer Jezus zelf geweest kunnen zijn. Wat zou die zich gehaast hebben om die drie gasten de voeten te wassen. Er te zijn voor de ander, kenmerk ook, van een kind van de Heere. Mogen we zo de nestgeur van Christus verspreiden. Jezus zegt het ook, ik heb het u tot een voorbeeld gedaan. Zo moet je het doen. Aangezien wat zie je nou zo vaak in de kerk. En wat een tweedracht geeft dat veelal in de kerk, dat het niet gaat om te dienen, maar om te heersen. Wie heeft het voor zeg? Wie heeft de sterkste papieren in de kerk? En wie kan zijn wil doordrukken? Gij gans anders. Als we het eigendom van Christus zijn geworden, dan zijn we één plan met hem. Dan leven we uit hem. En dan weet ik, dat gaat met vallen en opstaan. Paulus zegt ook, wij struikelen dagelijks in wegen. Maar toch is dat het dragende principe van je geloofsleven geworden. Dat begeren om op de Heer Jezus te lijken, o zo maak ons uw beeld gelijk. En als dat niet zo is, en wij belijden een christen te zijn, en we leiden een slordig geestelijk leven, dan verloochenen we onze heiland met ter daad. O, wat heerlijk dat als dat vanmorgen in alle eerlijkheid wordt gezegd. Waarom doet de Heer dat nou? Opdat je hem in de ogen zou zien. En dan weet je genoeg. Dan wordt het tijd om naar buiten te gaan en bitterlijk te wenen. Zeg, Heere, waarom ben ik toch zo? Hoe kan het toch bestaan? Zo door uw liefde getrokken. En u zo door mijn daad, u verloochend. Of is die gelovige omgang met de Heer Jezus ons volledig vreemd? Ja, dan kun je ook niet op hem lijken en dan wil je ook niet op hem lijken. Integendeel, want het gaat niet om hem dan, maar dan gaat het om jezelf. Kijk, daar kun je van weten ook of je genade mag kennen. Als God zijn genade heeft verheerlijkt in je leven, dan gaat het om de Heer ten koste van jezelf. Dan verlies je je leven, maar dan krijg je jezelf er ook voor over. Maar waar we vreemd zijn aan dat wonder van wedergeboorte, want dat is het, we krijgen een nieuw leven. Een leven wat gericht wordt op Christus. Ja, dan draait het alleen maar om mezelf. En om een eigen hachje, dan is er geen liefde tot God, dan is er geen liefde tot de naaste, dan is er alleen maar eigen liefde. Maar wat een genade dan, ook vanmorgen, dat God dan alle genade zijnen op rood zet. Denk maar aan een trein overgaan, spoorweg overgaan. Kleinste kind weet het. Als een trein aankomt, dan gaan de bellen rinkelen en dan gaan de lichten knipperen en dan gaan de bomen dicht. En waar is dat nou voor? Wel om je leven te redden. Dat mag duidelijk zijn. Dat is de bedoeling. Die seinen worden uitgezonden om je leven te redden. Nou, zo zendt de Heer
die seinen uit vanmorgen om je leven te redden. Opdat je niet door de trein, de aanstormende trein van Gods toorn, verpletterd zult worden. Maar hoor die genadebellen rinkelen. Hoor, zie die genadelichten knipperen. Opdat we zullen buigen voor de Heer Jezus Christus. Want dat is het geweldige beeld dat hierbij oplicht. Ere God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Die toren Gods hoeft ons niet te treffen. Die is uitgewoed op het hoofd van Gods eigen lieve zoon. En waar wij, om bij het beeld te gebruiken wat we zojuist naar voren brachten, om nu van zijn diensten gebruik te maken, of door van zijn diensten gebruik te maken, zal niet de toorn van God ons treffen, maar zal Gods genade en liefde over ons worden uitgestort. Wij hebben het, dat was de eerste psalm die we zongen vanmorgen. De Heer is genadig en barmhartig. En dan niet ten koste van Gods rechtvaardigheid, maar op grond van die gerechtigheid, waar hij zijn zoon de last der zonde liet dragen. Abraham die rent, ondanks oude dag, op zijn gasten toe. En dan doet hij echt alles eraan om het naar de zin te maken. Er komt een maaltijd. Hij doet het helemaal op eigen initiatief. Geen enkele aansporing nodig. Alle hens aan dek. Je moet er eens op letten wat een haast dat hier aan de dag gelegd wordt. Ten eerste snelt hij al op deze mensen toe. Hij liep op hen toe. Vanuit het grondwoord blijkt dat dat met haast gebeurt. En dan staat er in vers 3. Of in vers 6 moet ik zeggen, Abraham haast zich naar de tent van Sara. En hij zegt tegen zijn vrouw Sara, haast u. En dan gaat hij zelf ook nog snel naar de runderen en naar de schapen enzovoorts. Hij loopt tot de runderen en staat er dan en hij nam een kalf, teer en goed. Dat betekent mals en goed. Mals vlees. Hè? En hij gaf het aan de knecht. Die haaste, daar hebt u het weer. Om het toe te maken. Om het klaar te maken. Om het te bereiden. Allemaal haast, haast, haast. Om maar zo snel mogelijk die gasten met het beste van het beste te verwennen. Met eerbied gesproken. Hoe goed moet dat de Heere gedaan hebben. Want de Heere die daar was in de persoon van een man, die heeft dat dus allemaal gezien, hoe Abraham zijn kind en knecht zich inspande om het beste van het beste zo snel mogelijk voor hem toe te bereiden en voor zijn twee medegasten. Abraham weet niet wie hij voor zich geeft en toch behandelt hij deze mensen als prinsen, zou je zeggen. Nou, Abraham weet niet wie die voor zich heeft. Maar wij weten het wel. En vandaar dat ik Openbaring 3 heb gelezen. Daar zegt de verhoogde Christus. Hier staat Abraham, hier staat de Heere voor de deur en Abraham weet niet dat het de Heer is. En nu staat de verhoogde Christus voor de deur. Dit zegt de Amen. De getrouwe getuige, begin van de schepping Gods. Die tussen de zeven gouden kandelaren, de zeven gemeenten van Klein-Azië en daarmee alle gemeenten van deze wereld doorwandelt. En dan zegt hij, let op, ik sta aan de deur van de gemeente van Kralingseveer. En ik klop door zijn stem te laten horen. Dat is de manier waarop de Heere klopt. En zegt hij dan, en indien iemand mijn stem zal horen, zo hebben we dus te luisteren. Dat we door de stem van de dienaar van Christus, de stem van Christus zelf vernemen. Indien iemand mijn stem zal horen, en dat iemand in de zin van wie dan ook maar. Dus breder kan het door hem niet worden gezegd.
en de deur open doen. Ik zal inkomen. Dan komt hij binnen bij ons. En ik zal avondmaal houden. Dat wil niet zeggen ons avondmaal zoals wij het vieren, maar een avondmaaltijd. Een maaltijd houden. Zoals hier de maaltijd bereid wordt. Kijk, Abraham moet het bereiden, maar kijk eens, de Heer Jezus bereidt hier zelf de maaltijd. Ik zal inkomen en ik zal maaltijd met hem houden. En hij met mij. Abraham wil alleen maar het beste van het beste kwijt aan zijn gasten. Moet je eens kijken. 3 maten meelbloem. Beste meel dat er is, griesmeel. Dat is ook een meel dat gebruikt werd voor de toebereiding van de dienst van de offeranders. 3 keer 7,5 kilo ongeveer. Dus ruim 22 kilo voor 3 mensen. Dat geeft dan wel aan ook weer overvloed. Royaal, koninklijk aan zijn gasten medegedeeld. En Sarah moet het zo snel mogelijk klaarmaken en koeken bakken. En dan, als die opdracht gedaan is, dan rent hij naar de plaats waar zijn vee zich bevindt. En dan zoekt hij niet het grootste rund uit, waar het meeste vlees aan zit. Dat hij zelf ook nog zoveel mogelijk heeft, hè, dat is dat berekenende. Nee, het beste kalf. Teder, mals en goed. Hij wist natuurlijk wat het beste kalf was. Ik hield deze preek vorige week in een boerengemeente, om het zo te zeggen. En toen reageerde een boer, een ouderling, naar de dienst. En die zei: was heel wat, dominee, om je beste kalfje te slachten. Ik zeg: u weet wat uw beste kalf is. Hij zegt: ja, dat weet ik heel goed. Weet je wat ik hier opgeschreven heb? Liefde is nooit karig. Liefde berekent niet. Toch? Voor liefde is iets nooit te veel. En daarom ruiken we hier niet alleen de geur van die heerlijke koeken die Sarah aan het bakken is. We ruiken niet alleen de geur van het vlees. Maar we ruiken vooral de geur van de liefde. Psalm 133. En dan die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Ten slotte neemt Abraham de boter zelf en de melk en zet de maaltijd voor zijn gasten neer. Die liggen daar onder de boom buiten, half liggend, met gewassen voeten klaar. En dan is het zo prachtig om te zien. Dan liggen daar die 3 gasten te eten. Ze hebben het beste van het beste. En Abraham staat op een afstandje onder een boom te kijken. En dan staat hij te genieten van de maaltijd die zijn gasten gebruiken. En ik denk dat dat heel kenmerkend is voor genade, gemeente. Wat denkt u wat een dienaar van Christus nou het liefste heeft? Als hij hier uitstaat te delen van het brood van het leven. Waar zal ik nou van genieten, denkt u? Als u eet. Daar delen we voor uit. Om te eten. Jong en oud. Klein en groot. En dat is dan zonder aanzien des persoons. Dat is ook zo geweldig van het evangelie, toch? Het gaat nooit van voor jou niet en voor jou wel. Nee, ik begin bij wijze van spreken bij u. En we gaan gewoon verder. Ik heb ooit eens in een kerk gezeten in Zwitserland, misschien wel 30 jaar geleden. En het bleek dat ik in een avondmaalsdienst verzeild was geraakt. En daar werd de maaltijd rondgedeeld, zoals ik nu net zei. Dus er kwam een dienblad langs. En daar lag brood en wijn op. Nou, ik moet u zeggen, dat was heel moeilijk voor mij. Ja, wat moet je dan, hè? Moet je het maar voorbij laten gaan? Het ging natuurlijk tegen heel mijn traditie in. En 30 jaar geleden was ik nog wat nauwer in mijn ingewanden als nu. Ik denk dat ik het nu genomen zou hebben. Toen niet. Toen niet. Want het klopte niet. Het was niet zoals ik gewend was. Maar voel je de ernst van de boodschap? Het is nu eten of je mond stijf dicht houden. Terwijl we toen we 3 jaar waren al leerden, doe uw mond wijd open. Toch? Dat was toch de eerste psalm die we geleerd hebben. Opent uw mond, ijsvrij mee vermoedig. En dan komt de Heer met dat brood en dan hou onze mond stijf dicht. Komt, koopt en eet. Dat zegt de Heer toch, zonder prijs. Nou, Abraham staat te genieten. En ik kan dat heel goed begrijpen. Maar nou de andere kant. Hoe zal de Heere daar nou aan tafel gelegen hebben? Hij heeft gezien hoe die Abraham zich heeft uitgesloofd voor hem. En hoe die dat lekkere eten, want dat kon natuurlijk niet beter. Wat zullen ze hun best gedaan hebben? Sarah. Die knecht ook, wat zal hij zijn best gedaan hebben. Abraham die daar zelf met de boter en de melk komt. Dat is genieten van de maaltijd voor de Heer. En ook genieten van Abraham. Daar zien staan. Lief kind. Wat ben je goed voor me. Gemeente, ik wou dat u zou zeggen, Heer, ik zou er wel bij willen zitten. Zo dicht bij u. Om nu het vette van uw huis te smaken. En om mijn ziel in liefde dronken te maken. Maaltijd speelt zo'n grote rol in het leven van de Heer ook niet waar. Als de Heer Jezus Christus komt op aarde, wat heeft hij een maaltijd te gebruiken met wat voor mensen? Dat maakte de ergernis uit van de godsdienst. Deze ontvangt tollenaren en zondaren en hij eet met hen. Zij ergerden zich en de Heer Jezus lag te genieten aan de tafel. Dat is nou het verschil. Openbaring 3. Ik zal inkomen, ik zal maaltijd houden. Dat ziet het die gemeenschap. Met hem. Hoe openbaart hij zich aan de Emmausgangers? Mensen zaten hopeloos in de put. Wij dachten dat er was degene die Israël verlossen zou. Nou, en dan maakt hij zich tijdens de maaltijd bekend. In het breken van het brood en in het uitreiken daarvan. Ja, de Messiaanse tijd wordt zelfs vergeleken met een vreugdemaaltijd. En de Heere der Heerscharen, Jesaja 25, zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvol mergs, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En dan tenslotte, gemeente, als hij afscheid gaat nemen van zijn discipelen, en mag ik het zo zeggen, een afscheidsmaaltijd houdt.
Wat lees ik dan? En dat is gebeurd in de nacht waarin hij verraden zou worden. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha, de paasmaaltijd met u te houden. Die gelegenheid neemt hij te baat om het heilig avondmaal in te stellen. Dan neemt hij op een gegeven moment zelfs het brood en breekt het voor een oog. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. En dan deelt hij uit. En zo ook met de wijn. Dit is mijn bloed. Bloed van het Nieuwe Testament. Dat voor u vergoten wordt en voor velen. Wat blijkt dan, gemeente, dat hij de maaltijd zelf is? Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. En wel, wie van dit brood des levens gegeten zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. En wie van dit bloed gedronken zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer dorsten. We gaan eindigen, het is tijd. Hooglied 4. Aan het einde van het hoofdstuk. Dan roept de bruid, dat is de kerk van Christus, om de komst van haar bruidegom. Och, dat mijn liefste kwam. Tot zijn hof. En aat van mijn edele vrucht. Hij stond erop te wachten, lijkt het wel. Want direct in hoofdstuk 5, eerste vers. Ik ben in mijn hof gekomen, o bruid. Daar is hij. Waarom? Om gemeenschap met haar te hebben. En dan hebben ze zoveel liefde tot elkaar. Dat ze de hele wereld gunnen. En dan roepen ze beide. Eet, vrienden. Drinkt en wordt dronken, o liefst. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 36, het tweede vers.
Gemeente, wij willen onze voorbeden denken, in bijzonder aan uw oud-predikant dominee Pronk, die weer geopereerd moet worden en een chemokuur moet ondergaan. Dat zijn best grote zorgen. We willen hem en de zijn aan de Heere bevelen. Dank ook dat onze broeder Boonsaaier weer in de dienst mag zijn. Laat ons danken en bidden. Heere, het zal aan u niet liggen. U hebt uzelf ook vanmorgen willen openbaren aan ons. In de Zoon van uw welbehagen. Wat bent u dichtbij gekomen. We moeten moeite doen om u niet te ontmoeten. Wat is het waar wat Jesaja zegt, dat wij ons aangezicht voor u moeten verbergen om u niet te zien. En dat ontmaskert ons in onze vijandschap tegen u. En hoe kan het om vijandschap te stellen tegenover zoveel liefde? Want we hebben gehoord hoe uw toorn over onze zonde is uitgewoed over het hoofd van uw lieve Zoon. Opdat wij zalig zouden worden. Wee ons er dan, als wij ons voor u blijven verbergen. Wee ons er dan, als ons hoofd blijven afwenden. Wee ons er dan, als onze mond stijf dicht blijft. Wee ons er dan, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Wee ons er dan, als het bloed van het Nieuwe Testament onrein blijven achten. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En zullen we zelf moeten betalen wat we schuldig zijn. O God, ontferm u. Dat niemand van ons zal achterblijven. Om deze dierbare heiland en zaligmaker te voet te vallen. Voor het eerst en weer opnieuw. En uw kinderen, o wat mogen wij ons in u verblijden. Zo'n zaligmaker te kennen. Dat is het leven. En ook als ons leven soms schraal is. Ons geestelijk leven wat aan het verdorren is geraakt. Wat is het dan heerlijk als we weer goed van hem mogen horen spreken. Opdat ons hart gaande gemaakt zou worden met het oog op hem. En wij als een kuikentje ons zullen haasten. Onder die vleugelen die zo wijd werden uitgebreid. Om die rust te ervaren. Die rust die er overblijft voor het volk van God. Dank voor wat u gaf. Wij mogen onze broeder Pronk aan u bevelen. Hij heeft al een bijzonder zware weg achter de rug. En we hadden zo gehoopt dat het allemaal goed zou zijn. En nu weer de kwaal die zich openbaart. Weer een zware operatie die moet volgen. Weer een chemokuur. O Heere, naar de mens gesproken, hoe moet hij er doorkomen? Maar gelukkig mag hij nog goede moed hebben. Houdt u hem in deze nog staande. Mogen zijn ogen vooral gericht zijn op die grote heelmeester Jezus Christus. Ach, nu kan het geloof nooit te veel verwachten. En daarom, Heer, begiftig hem maar met dat allerdierbaarste en heilig geloof. En laat hij zo zich in uw handen weten. Doorboorde handen. Handen. Die weet hebben van lijden.
en van sterven. O, en omdat u in al onze benauwdheden benauwd geweest bent, kunt u als die grote medelijdende hoge priester medelijden hebben in al onze zwakheden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid zouden ontvangen uit handen van deze hoge priester ter bekwamer tijd. Gedenk ook zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen in deze weg. Heer, mogen we nog op uw wondere daden hopen. Wij danken u dat onze broeder Boonzaaier weer in ons midden mag zijn. De ingreep goed gegaan is en dat hij zich weer redelijk goed mag voelen. Prijzen uw naam daarvoor. Heren, wat zijn we broze wezentjes. Er hoeft niet zoveel aan de hand te zijn om ons buitenspel te zetten. En daarom dat onze hoop en onze verwachting dan ook alleen maar zou zijn van de Heere, die grote God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We mogen deze gemeente aan u bevelen met haar dienaar, dominee Van den Brink. Zegen onze broeder in zijn ambtelijke arbeid, ook in zijn gezinsleven, Heere. O, dat ze hier tezamen tot zegen van de gemeente mogen zijn, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, uw naam verheerlijkt. We mogen oud en jong aan u bevelen. Er is ook een speciaal woord voor de ouderen geweest vanmorgen. O, dat we ook uit de geschiedenis van Abraham moed zullen putten tot ons eigen behoud, om ook die gehoorzaamheid aan dat woord in de praktijk te mogen brengen door uw genade. Maar ook onze jongeren, Heere, gedenk ze. Ook zij hebben een boodschap meegekregen vanmorgen. U sloeg ze niet over in de prediking. Hun mond mocht wijd open gaan. Ze weten het al van hun tweede of derde levensjaar af, dat u mildelijk geeft en niet verwijt. En om nu van deze diensten gebruik te maken, hoe eerder, hoe liever, hoe jonger, hoe beter. We mogen ook de aanstaande kerkraadsvergaderingen u bevelen. Gedenk onze broeders in hun samenzijn. Ook dat het niet mag gaan om ons, maar om dat wat van de Heere is. Het is uw kerk, het is uw gemeente. We denken aan ons vorstenhuis, we denken aan onze regering, aan volksvertegenwoordiging, onze plaatselijke overheid. We dragen ook werk van zending en evangelisatie aan u op. We denken aan alle leed en nood in deze wereld. We dragen uw volk Israël aan u op. O, wat een benauwdheid. Het is echt waar. Benauwd van alle zijden. En er is maar heel weinig nodig om alle vijandschap in één keer te richten op dit kleine Joodse volk. Het wormpje Jacobs. Heren, wij dragen dit volk aan u op. Gedenk aan uw verbond. En wij mogen uitzien naar de belofte dat dit volk de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, zal beleiden als de Messias die gekomen is. Dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort, het zondige. Bereid ons nog een gezegende zondag. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 145. En daarvan het vijfde vers.
gemeente. Gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere. Die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.